groet jullie allemaal in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. En ik wil met jullie beginnen in Genesis 3 vanavond. Ik heb als thema meegekregen. Dankjewel René, als thema meegekregen wat jullie al gehoord hebben, werkelijk vrij zijn. En ik heb op de poster gezien zo'n grote ketting. Maar daarnaast heeft René mij gevraagd of dat ik wat wil zeggen over Halloween. En over de hel. Oh nee, sorry, over hekserij. En ook over homeopathie. Dus dat zijn drie onderwerpen met een H. Dus daar zullen we straks ook wat over zeggen. Maar ik wil beginnen met u in Genesis 3. En dan lees ik een aantal versen en van sommige zal ik wat zeggen direct. Want anders wordt het direct een preek. En dan zegt Gods woord, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dus de Bijbel die leert ons dat de slang het listigste dier was onder alle dieren van het veld. En wij weten natuurlijk inmiddels dat deze slang gebruikt werd door de duivel zelf, die ook de oude slang benoemd wordt, ook in Openbaring wordt dat terugverteld. En voor de rest komen we natuurlijk niet zo vaak tegen in de Bijbel, dat een dier spreekt, we weten nog van de ezel met Bileam. Maar voor de rest was het niet de gewoonte natuurlijk dat dieren spraken. Het listigste dier, en dat geeft voor ons gelijk aan dat onze tegenstander vol van list is en bedrog. En dat is heel belangrijk om dat te weten. Niet dat wij er bang van moeten zijn, maar we moeten wel weten wie hij is. En als we ook lezen in Ezekiel hoe hij de blinkende morgenster was, hoe hij zo prachtig gemaakt was door de Heer en ook een mooie bediening heeft gehad in de hemel. Waarschijnlijk als een soort aanbiddingsleider. De trommel en de pijpen waren hem nabij, zegt Ezekiel 28. En zo was deze boze heel listig. Dat wil niet zeggen slim, dat wil niet zeggen kien, maar hij was listig. En dat moeten we goed onthouden, ook ons hele leven lang. En dan zien we hier dat hij dan een vraag gaat stellen, hoe doet hij dat? Hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En misschien vindt u dat toevallig, dat de boze naar de vrouw gaat, maar dat is niet toevallig. Hij gaat niet naar Adam, maar hij gaat naar Eva. En we kunnen dat ook terugvinden in Efeze 5, in het Nieuwe Testament, dat de Heere Christus het hoofd is van de man en de man het hoofd is van de vrouw. En niet dat een vrouw minder is, zeker niet in Christus, een man en vrouw gelijk. Maar de vrouw is wat kwetsbaarder ten opzichte van de vijand dan de man. En zo zoekt hij altijd het zwakke. Het zwakke in een gemeente, het zwakke in een gezin en ook het zwakke in een persoon. En het is heel belangrijk om onze vijand te kennen. Als we onze vijand niet kennen, dan kunnen we hem ook niet verslaan. En dan moet je hier eens kijken hoe dat hij zo'n vraag stelt. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dus daar zit wel een stuk waarheid in, want het was inderdaad zo. Ze mochten niet eten van alle bomen. Er waren twee bomen uitgezonderd. De boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Maar dat insinueren. En dan vooral het woord van God gebruiken. Hij komt immers als een engel des lichts. Zeker onder de kinderen van God, dan komt hij als een engel van het licht. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En dan maakt de vrouw in vers 2 een grote fout. De vrouw die gaat erop in. Die luistert naar de slang. En dat is een grote fout die ook vandaag door velen gemaakt wordt. Dat wij luisteren naar de slang. Als u een kind van God geworden bent door de genade van God en door de wedergeboorte. Dan bent u vrijgekocht. Dan bent u het eigendom van de Heer Jezus Christus. En dan heeft u niets meer te maken met deze slang. Dan heeft u niets meer te maken met deze boze. Dan hoeft u zich ook niet aan te laten klagen. U hoeft niet naar hem te luisteren. Want dat begint de fout. Als u naar hem luistert, dan heeft hij u eigenlijk al te pakken. Wij moeten naar één man luisteren, dus naar de Heere zelf. En soms natuurlijk ook naar de oudste van de gemeente of naar uw eigen man. Maar u bent zeker niet verplicht om naar de vijand te luisteren. En u weet natuurlijk ook in oorlogstijd, dan ga je niet naar die vijand luisteren. Naar zijn retoriek, naar zijn beschuldigingen. Want altijd zijn die woorden erop gericht om de vijand overmeester, om de vijand schade toe te brengen. Dus dat zijn van die heel eenvoudige principes die ons hier al geleerd worden in Genesis 3. En dan zegt die vrouw, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Dat is allemaal waar. En dan komt die slang, want hij is het listigste. En dan zegt hij tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Dus dan gaat hij tegen God in. Dat is altijd natuurlijk zijn opzet om tegen het werk van God en tegen het werk van de Heer Jezus Christus in te gaan. De Heer Jezus heeft hem immers verslagen. Hij heeft openlijk over hem gezegevierd en hem tentoongesteld. En hij brandt van haat tegen de Christus van de Schriften. Hij brandt van haat tegen deze zoon des mensen, tegen zoon van God, die gestorven is op het kruishout van Golgotha. En hij zal er alles aan doen om te proberen het werk van de Heer Jezus Christus af te breken. En die in de wereld, die heeft hij meestal al, die probeert hij soms nog wat dieper te pakken, maar hij is vooral gericht tegen het werk van onze Heer Jezus Christus. En dat werk, dat doet hij ook in u als u hem kent en u door hem gekend bent. En dan zegt hij, u zult zeker niet sterven. Dus nou vraagt hij niet meer, dan gaat hij dingen beweren. Dan gaat hij weer het woord gebruiken. En dan zegt hij vers 5, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En dan hebben we het weer. Het is weer een halve waarheid. Want de Heer heeft ook verder gezegd, ze zijn als wij geworden. Omdat kennen de goed en kwaad. Dus in dat opzicht ging de mens inderdaad op God lijken. Maar waarom was het nou bedrog? Wel omdat we weten dat het zonde is, omdat het tegen God ingaat. En we zien de gevolgen daarvan. Natuurlijk dat de aardbodem vervloekt is. En dat de vrouw in smart kinderen moest baren. Dat de aardbodem doorns en distels voort zou brengen en dat Adam en ook wij natuurlijk in het zweet als aanschijns ons brood zouden moeten verdienen. Dus hij zegt dat u als God zult zijn goed en kwaad kennen. Dus het is een gedeelde waarheid. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, dus ze bleef niet bij het woord van God. Ze ging uit van wat haar vlees zag, wat haar ogen zagen. En de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten, dat hij lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vruchten, ze at en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Goed geschapen. De Heer had het gezien. Hij zag al wat hij geschapen had en dat was goed. Adam was goed en Eva was goed. De ganse schepping. Het was door hemzelf gemaakt. En dan zegt hij die vrouw, en dan zie je zodra, als je onder invloed komt van deze vorst van de duisternis, dan zie je dat je met blindheid geslagen wordt. Zoals 2 Korinthe 4, vers 4 ons dat ook leert. En dan zie je hier dat deze vrouw, er was begeerenswaardig om een verstandig door te worden. Adam had zo'n groot verstand gekregen dat hij alle dieren een naam kon geven. Hij had zo'n groot verstand dat de Heer tegen hem gezegd dat hij de aarde moest beheren. Ze zeggen wel eens dat er maar 2% van onze hersenen eigenlijk gebruikt worden. Ja, dan moet u een geweldig groot verstand gehad hebben. En dan ziet die vrouw, die denkt dat ze nog verstandiger kan worden. Dat ze als God kan worden. Nou, dat was nou ook de val van de duivel. Van de duivel zelf. In zijn hoogmoed. Hij wilde ook aan God gelijk zijn. Dus hij beïnvloedde haar. Met zijn woorden. En ik weet niet wat er verder voor kracht van hem uitgestraald is, maar in ieder geval, hij heeft deze vrouw te pakken. En dan eet ze, en dan geeft ze ook aan haar man. En toen werden de ogen van beiden geopend, en ze merkten dat ze naakt waren. Heb ik gezien? We hebben het niet gelezen met elkaar. Het laatste versje, het laatste vers van Genesis 2, vers 25, staat, ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. En nu gebeurt er iets. Direct als er zonde in ons leven komt, gebeurt er iets. Maar niet in het positieve natuurlijk, maar in het negatieve. Direct. Zonde maakt scheiding tussen de Heere en de mens, tussen de Heere en zijn schepsel. En we zien dat direct Eva ook aan haar man geeft. Ik zeg wel, de zonde is zo besmettelijk als de pest. Als u als man zondigt, dan leidt uw vrouw en dan leidt uw kinderen. En als u als broeder in de gemeente zondigt, dan leiden uw broeders en leiden uw zusters. En dat zien we hier ook. Omdat Eva en Adam gezondigd hebben, is het ganse schepping, alles wat daaruit voortkwam, geboren met de zonde in het vlees, met de erfzonde. En dan, toen werden hun ogen geopend, vers 7. En ze merkten dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgen, bladeren samen, maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde met de wind in de namiddag. Zo'n geweldige gemeenschap had de mens met God zelf. Die kwam wandelen in de hof en die communiceerde met de mens, die sprak met de mens. En nu is daar scheiding gekomen. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere te midden van de boom in de hof, zie je het?
Direct.
Direct komt de scheiding. Zoek Jesaja 59, het zijn uw zonden, het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en tussen mij. Ik ben niet doof geworden, zegt de Heer. Ik hoor nog steeds goed. Mijn arm is niet verkort, mijn kracht is onverminderd. Maar het zijn altijd zonden, ongerechtigheden die scheiding maken tussen de Heer, die heilig is, en tussen de schepselen. En dan de Heere God roept Adam en zegt tegen hem, waar bent u? En hij zeide, ik hoor uw stem in over en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Dus de Heer weet direct wat er gebeurd is natuurlijk. Hij is een almachtig God, een alwetend God. En daarom had hij ook de mensen gewaarschuwd om niet te eten van die boom van kennis van goed en kwaad. De Heer doet dat niet om de mensen te plagen. Maar hij doet dat. Hij waarschuwt ons. Hij waarschuwt hier Adam en Eva. En hij waarschuwt ook ons om bepaalde dingen niet te doen. Dat is voor ons bestwil. Dat doet hij niet om ons te plagen. De Heer weet wat goed voor ons is. En hij is vol van goedertierenheid. Onze Heer is vol van genade. En vol van waarheid. En hij is rechtvaardig en hij is goed. En dan in vers 12. Toen zei Adam de vrouw. Die u gaf om bij mij te zijn. Hij geeft God de schuld. Zie je dat? Direct. Die zonde blijft nooit alleen. Die zonde vermenigvuldigt zich altijd. Als er één leugen gedaan wordt, dan moeten er wel 10 na die tijd gebeuren om elke keer die ene leugen te verdoezelen. Hij geeft direct de Heer eigenlijk de schuld. De vrouw die u mij gaf. Dat is ook zo typisch. Dat is zelfrechtvaardiging. De zonde recht praten, en jij hebt het niet gedaan, maar die andere heeft het gedaan. En die heeft mij van de boom gegeven, en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen, en ik heb ervan gegeten. Dus Eva doet ook hetzelfde. En toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat is Christus. En dat zal u de kop vermorzelen, u zult en de hiel vermorzelen. En tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren, naar uw man zal uw begeerde uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten hebben, wat ik u geboden, u mag ervan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Omwille van u, met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doornen en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten, en het zweet van uw gezicht zult u brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u eruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Nou, daar leven we allemaal nog in deze tijd. Nog wel. We weten dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Christus zal terugkeren, dat uiteindelijk alles goed komt. Maar wij leven nog in deze tijd, waarin de aardbodem omwille van Adam vervloekt is. En dan zegt 1 Johannes 5 vers 19, dat de hele wereld in het boze ligt. Dat is toch wel wat, hè? De hele wereld ligt in het boze. En wij, als we Heere mogen kennen, dan zijn we kinderen van de levende God en dan zijn we overgegaan vanuit het koninkrijk van de duisternis, zegt Colossense 1, in het koninkrijk van het licht. En dan zijn we onder het gezag van deze vijand vandaan gekomen. Deze vijand die in Genesis gezag gekregen heeft over de ganse aarde. Want door wie men overmeesterd wordt, zegt die NBG-vertaling in de tweede Petrusse brief, die zegt dat zo mooi, door wie men overmeesterd wordt, diens slaaf is men. Dat is natuurlijk logisch. Als u een vijand heeft en die sterker dan u, of hij sterker dan ik, en ik word overmeesterd, ja, dan moet ik doen wat hij of zij zegt. Dan ben ik zijn slaaf. En zo is het hier, dat die boze door middel van de bedrog de mens verleid heeft tot zonde, waardoor ze kwamen onder de wet van de zonde en de dood. En zo is die boze nog steeds bezig op allerlei manieren om ook vandaag de mensen te verleiden. En als wij dan iets willen zeggen over die onderwerpen die ik net genoemd heb, die ik op heb gekregen. Vader, nee, en ik zie dan hier Halloween, en ik wil er niet zo heel veel over zeggen. Maar dit is een folder die bij ons in de bus kwam een paar weken terug. En er wordt hier genoemd een schaduwmeester. De boze is altijd bezig om te werken in het donker. Hij is de vorst van de duisternis. Heb je het ook gezien? De slang is het listigste van alle dieren. Hij komt niet gewoon recht op Eva af. Dus Eva luisterde, dus God heeft gezegd, je mag van al die bomen eten, maar niet van de bomen kennis van goed en kwaad en niet van de bomen des levens. Recht op zijn doel af. Nee, listig. Kniepig. Gemeen. En dan zien we hier ook een geraamte. En dat zal direct, denk ik, als normaal denkend mens, moet je dat toch direct opvallen. Wat hebben wij nu met de dood te maken? We gaan toch de dood niet verheerlijken? Nou, in dit feest wordt gewoon de dood verheerlijkt. Ik heb ergens gelezen dat er een winkel was in Eindhoven, die had gewoon lichaamsechte delen liggen van mensen. De kinderen zijn zo geschrokken dat de ouders in het geweer gekomen zijn en zijn ook opgeruimd. Maar dat is 2015 in Nederland. En dat halen wij dan uit Amerika. En het is begonnen met pompoenen. Kijk maar, die hebben ze ook nog wel. En dan een kaarsje erin. Het begint altijd onschuldig. Hij komt niet direct op zijn klompen aan. Maar hier. Dan zien we hier ook nog een heks. Daar gaan we het ook nog over hebben. Dat is deze niet, denk ik. Dat is die. U mag straks kijken. En dat weten we. Alles heeft met de dood te maken. En dat zijn dan feesten die in ons land gebeuren. En waar ook de commissie weer een gebruik van maakt. Want ik zag ook dat er op Walibi in Flevoland er ook zo'n feest. En s'avonds om 11 uur moeten die kinderen gehaald worden. Dan worden de kinderen gebruikt op zulke feesten. Nou, als wij onze kinderen voor de hel op willen voeden, dan moeten we ze daar naartoe laten gaan. En dan wil ik een klein stukje hier voorlezen wat er in Gorinchem is. Ik weet niet of dat ik het helemaal voorlees. We zullen kijken. Een Halloween weekend in Gorinchem, op de Grote Haarse Kade. Daar staat ook nog een van de kerkgebouwen. En in het weekend van 30 en 31 oktober zullen Café de Keizer, Podium Gorinchem en Café Genesis, ik weet niet hoe ze het uitspreken, samen een Halloween weekend neerzetten om nooit te vergeten. Vrijdag is de kick-off in de Keizer vanaf 10 uur, 22 uur. Zaterdag zal Podium Gorinchem's Grote Haarse Kade Hupplepup de deuren openen en zullen de acts Albion Voodoo en Consumer Junk iedereen compleet wegblazen. Tevens zal deze avond Genesis een onvergetelijke party verzorgen. Zaterdag 31 oktober opent de stichting Pogoar deuren vanaf 8:30 onder de naam Hel Horst. Wordt daar een spectaculair Halloween feest gehouden met live muziek en een in stijl aangeklede zaal. Om 9 uur betreedt de regionaal succesvolle Doom Rock formatie, hoort het? Doom Rock formatie. Albion met podium. Daarna neemt de legendarische Brekhoor pionier Bommera de vlag over. Tezamen met Jungles producer Deformer en MC Scabu Lox zal Bommera onder de naam Voodoo de bezoekers in zombies veranderen. Dat gebeurt allemaal in ons land. Hun muziek kan worden omschreven als dark. Ritualistic breakbeat. Je breekt je tong over, hè? Jungle. Breakbeat. Vorige maand speelde Voodoo nog een volle tent op het Baruk Open Air Festival plat. Nou, ze gaat er nog een poosje door. En als er dan nog niet genoeg zombies zijn, dan krijgen ze na die tijd ook nog een afterparty. Dat is in ons land. Ik weet niet hoe het in Vriezenveen is. Maar het is verschrikkelijk als dat in onze steden gebeurt. En de heren die heeft daar ook natuurlijk scherpe woorden over uitgesproken, ook in Deuteronomium 18, misschien kunnen we daar eens even naar kijken. Het is natuurlijk een gruwel in Gods ogen dat deze dingen gebeuren. Kijk in vers 9. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft, mag u niet leren handelen over een komst van de gruweldaden van volken. De broeder en zuster blijft daar ver vandaan. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of een wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dode bezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet, want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heer. Vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heer uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de Heer uw God, want deze volken die u uit hun bezit verdrijven, zult luisteren naar wolkenduigers en waarzeggers, maar de Heer uw God heeft u dat niet toegestaan. Dus of de hele volksverhuizing die momenteel over de wereld gaat, te maken heeft met vers 12, dat weet ik niet, maar het zou natuurlijk kunnen. Deze volken, die verdrijft de Heer uit hun bezit. Deuteronomium 18. En als we dan gaan over hekserij, dan hebben we tegenwoordig natuurlijk moderne heksen. En ik heb net vanavond gehoord dat ook onder andere Suzan Smit, als ik het goed heb, hier geweest is, in Vriezenveen. En daar ook een presentatie heeft gegeven. En ik heb eens wat gelezen wat zij schrijft. En zij schrijft dat ze heel, dat eigenlijk een journalist is, en die een heel verkeerd beeld had van de heksen. Want zij dacht dat ze nog steeds op een bezemsteel rondvlogen, maar ze rijden tegenwoordig gewoon in een auto. En ze komen gewoon voor de deur en ze komen gewoon hun presentatie geven. En als zij dan schrijft over poëtische teksten, mythen, rituele handelingen, wierook, kaarsen, spreuken, volle maans, bijeenkomst enzovoort, dan is dat alleen maar natuurlijk, zegt zij, denkt zij. En als je dat zo leest, dan zou je daar als mens gewoon door meegenomen kunnen worden. Maar dan zeggen ze, wij doen op onze manier wat elke religie doet. Dus hier erkent ze dat het een religie is. Hekserij is een religie. En we vieren de feesten en we eren onze goddelijke bron. Dus of die bron komt van de vijand vandaan of de bron is van de Heer. Mythen en legenden vertellen wij en we staan erbij stil bij belangrijke gebeurtenissen met rituelen. Heks zijn is net zoiets, luister goed wat ze zegt, als christen, als jood of een boeddhist zijn. En zo worden wij eigenlijk om het tuintje geleid. De heksen, dat is niet meer zo erg als vroeger. Vroeger gingen ze op een bezemsteel. Maar tegenwoordig is dat gemoderniseerd. Maar het is goed of het is fout. Het is licht of het is donker. Het is kwaad of het is goed. Het is geen derde weg. En dan beschrijft ze ook wel dat ze magie, ja, met gedachtekracht beïnvloeden wij de werkelijkheid, maar wij schaden niemand. Ooit wel eens gehoord dat het kwaad niemand zou schaden? Ooit wel eens gehoord dat hij die gekomen is om te roven, te stelen en te slachten, de moorden te verdelgen, zegt Jezus, in Johannes 10, dat niemand zou schaden? Ooit wel eens geleerd dat de zondeval in het paradijs niemand zou schaden? Nou, dat vertellen ze hier. En in hoeverre dat ze het beter weten of dat ze misleid zijn, dat weet ik niet. Dus doe wat je wil, maar schaad niemand. Dat is dan eigenlijk het verhaal dat zij vertelt, en dan zegt ze de oorspronkelijke betekenis is ziener, heler, priesteres, wijze vrouw. Dus ze noemen het een natuurlijk, terwijl het puur bovennatuurlijk is. Dat schrijven ze in één zin als het ware. Zo geniepig, het is zo gemeen. Kwamen ze maar op een bezemsteel, dan zouden we direct in de gaten hebben dat het fout was. Kwamen ze maar in zo lang zwart gewaad, weet ik, dan weten we gelijk, hier moeten we oppassen. Maar ze komen tegenwoordig, ja, verkleed als een normaal mens. En dat is het ergste voor ons. En dan hebben ze paranormale ervaringen. Ze zegt, uit mijn jeugd zijn die in volle hevigheid teruggekomen. En het is gewoon een soort het zesde zintuig. En toen ik laatste lezing op een katholieke school hield, vertelt ze dan. En dan slaat toch de schrik om je hart. Als onze kinderen in Nederland hiermee te maken hebben. En hoe die ook dan op een katholieke school de kans krijgt om haar verhaal te doen. Nou, als u een computer heeft, en de meeste hebben die wel tegenwoordig, en je tikt dan in van hekserij tot Christus, dan krijgt u daar het verhaal van Doreen Irvine, die heks geweest is, maar bekeerd is tot het geloof van de Heer Jezus Christus, en dan krijgt u een eerlijk verhaal. Dan ziet u deze vrouw, die heks was in Engeland, en eigenlijk is zij heel hoog opgeklommen in de rang. En dan moest op een gegeven moment moest ook door vuur heen gaan. En we zien dat hier ook, hè. In Deuteronomium 19, ach sorry, 18 vers 10. Die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan. En zij vertelt hoe ze door het vuur ging. En Satan haar bij de hand nam. En dat ook haar kleren er niet naar roken enzovoort. Je ziet altijd is die boze bezig om te imiteren. Denk maar aan zaterdagmeester gaan met Nego. Denk maar aan die drie mannen die door het vuur moesten gaan. En hoe de Here daar kwam, de engel des Heren, om ze te beschermen. Altijd is hij bezig om Christus te imiteren. En als je dan leest hoe die vrouw uiteindelijk steeds meer natuurlijk bezeten raakte, maar hoe ze op een gegeven moment toch in de evangelisatie samenkomst is binnengegaan, en de Heer daar gesproken heeft, en dat heeft natuurlijk wel een hele poos geduurd, hoe zij echt op bevrijding is gekomen. En de dominee die haar daarbij geholpen heeft, als je zijn getuigenis hoort, dan leest hij zich op het laatst, hij sprak al die boze geesten aan, blijkbaar, of een aantal daarvan. Ik heb zelf die gewoonte niet, maar goed, hij moet dat zelf weten, maar die laatste was misleiding, daar heb je het weer, bedrog, misleiding. Altijd heeft hij dezelfde statistieken. Want dan zie je daar een ogenschijnlijk mooie, gezonde vrouw. En dan denk je, dat kan toch geen heks zijn. Nou, zoek maar Eva. Die zag aan die vrucht, aan die boom. Er wordt eens gezegd een appel, maar er staat er niet. Maar ze zag die vrucht aan die boom. En die was begeerlijk om te zien. Ze dacht dat ze daar verstandiger door zou worden. Dus niet vragen aan de Heer om wijsheid. Ze zeggen, Heer, wilt u het maar laten zien? Heer, zonder u kan ik niks doen. Heer, ik ben van u afhankelijk. Heer, geef mij onderscheid. Maar op het verstand afgaan. En dan zou je kunnen zeggen, ja, wat kan daar nou voor kwaad in zitten? En misschien dat deze voor ons alle twee nog vrij duidelijk zijn. Deze zegt, nou ja, met je heksen wil ik niks te maken hebben. En met die Halloween wil ik ook niks meer te maken hebben. Maar dan gaan we nu over naar homeopathie. En het is opmerkelijk, Halloween, hekserij, homeopathie, die drie onderwerpen waarvoor mij gevraagd is om er iets onder te zeggen, ze zijn alle drie met een H. En er is mij ook nog gevraagd, geef wat praktijkvoorbeelden. Nou, ik heb die met hekserij niet zozeer, met homeopathie wat meer, dus zullen we dadelijk een paar noemen. En wat is nou homeopathie? Homeopathie is eigenlijk gelijksoortig. Dus eigenlijk dat ze met hetzelfde middel wat de kwaal veroorzaakt, willen ze ook de oplossing bewerken. Door verdunning. En om te begrijpen dat homeopathie eigenlijk net zo occult is, en daar schrik je misschien van, dat homeopathie net zo occult is als hekserij, dat het net zo occult is als de Halloween, is het nodig om er iets meer van te begrijpen. Dus ik wil daar ook iets meer over vertellen. Homeopathie is uitgevonden door Samuel Hahnemann. En Samuel Hahnemann die deed dat heel simpel, heel proefondervindelijk. En die begon bijvoorbeeld verdunde koffie te nemen en dan bleek dat hij niet kon slapen. Dus dan zegt hij, dat moet ervaring hebben. Dat is helemaal niks wetenschappelijk, het was proefondervindelijk bij hem alleen. Ook wat hij beleefde in zijn eigen leven is niet vastgesteld onder 10 of 100 anderen. Zoals je in de wetenschap natuurlijk, als het gaat over pillen, dan ben ik niet zo'n pillenfanaat, maar dan wordt er in ieder geval normaal wetenschappelijk onderzoek gedaan. En er zijn er bijvoorbeeld 100 mensen die het wel krijgen, en 100 die het niet krijgen, en ook 100 die een placebo krijgen. Zodat het getoetst wordt, dat het significant verschillend moet zijn of dat het werkt, ja dan nee. En dan moet je nu denken dat het zo verschrikkelijk moeilijk is, want voordat ik er tot geloof kwam, en dat is 30 jaar geleden, heb ik daar zelf ingezeten in die troep, als ik het zo mag zeggen. In die zin, dat kort na ons trouwen werd mijn vrouw ziek, dat was in 1970. En mijn vrouw werd van lieverlee steeds zieker en we hebben geloof ik 7 jaar allerlei ziekenhuizen bezocht. En nergens was daar een oplossing voor. En toen is ze terechtgekomen in dat alternatieve circuit. En dat is tegenwoordig ook gemengd. En dat maakt het zo moeilijk. Ook artsen, reguliere artsen, die maken daar gebruik van. Dus hebben wij meegemaakt dat een reumatoloog in een ziekenhuis ook bezig was met deze homeopathische middelen. En vaak komt dat omdat artsen of hulpverleners veel liefde hebben voor de mensen. En dan zien ze de beperktheid van de middelen die ze hebben, de beperktheid van de krachten en de mogelijkheden die ze hebben. En dan willen ze dat eigenlijk toch uitbreiden om de mensen te helpen. Dus het is vaak goed bedoeld. En homeopathie, dat maakt een oertinctuur. En dat is eigenlijk een alcoholisch extract. En dan beginnen ze dat te verdunnen. En u ziet op zo'n flesje altijd staan, meestal een D of ook wel een C. Een decimaal, dat is 1 op 10. Dus je krijgt een verdunning van 1 op 10. Dat is D1. Als je D2 hebt, dan wordt die 1 op 10 weer verdund. Met 9 delen alcohol of water, dat is verschillend hoe ze het doen. En dan komt u al in 1 op 100. Dus D12, dat betekent dat u bent op een 1 met 12 nullen. Dat betekent dat D12 al betekent 1 biljoen. Dus dan heb je 1 deeltje stof en de rest 1 biljoen op 1a. Dat is water of alcohol, dat is niks. En dan wordt er verder natuurlijk door de professionele mensen wordt dat gepotentieerd, ook in de fabriek. Maar ik heb zelf in die tijd die spullen ook gemaakt, heel eenvoudig in de keuken. En die moest ik dan testen op mijn vrouw. En dan moest je dan testen onder de tong. En dan zie je heel, het is echt tovenarij. Dan zie je bijvoorbeeld, dan was je bij D10 gekomen. En dan werd die vrouw hartstikke ziek. Ze kon bijvoorbeeld niet tegen aardappels, ze kon niet tegen koffie. Ze kon eigenlijk nergens meer tegen. Alleen friet nog, geloof ik, een hoop avond die dingen. En dan was je dat ontest onder de tong en dan werd ze gewoon ziek. Ze verkrampte bijvoorbeeld, dan zag je die spieren verkrampen. En dan had je D11 en dan knapte ze op. En dan zat je soms D11 en D10 nog te mengen. En dan kwam je D10,5 en dan werkte. En zo heb ik gezien in het ziekenhuis dat die arts een vrouw inspoot met kip, een verdunning van kip. Moleculair is daar al lang niks meer te vinden. Ze hebben uitgezocht in het laboratorium en zijn natuurlijk zeer knap in tegenwoordig. Ik geloof bij D22 dat er... Nee, boven D6 al. Ik heb het gelukkig opgeschreven. Daar is geen molecuul meer te vinden. Geen molecuul van werkzame stof. En dat is wat Samuel Hahnemann zelf ook altijd beweerde. Het is geestelijk. Het is spiritueel. En hij geloofde vooral in het potentiëren. Dat er dan toch op een of andere manier nog iets, bepaalde krachten afkwamen van de stof die je gebruikt. Het kon ook zilver zijn, of goud, of mineraal, of kruiden. Van allerlei gebruiken ze daarvoor. En dan... 1 biljoen, dat is als een mespuntje in de Atlantische Oceaan. Zo moet je dat voorstellen. Een mespuntje zout in de Atlantische Oceaan. Die 81 miljoen vierkante kilometer groot is gemiddeld 3700 meter diep. Kun je het voorstellen? En dan zeggen ze ook allemaal die mannen, hoe hoger het getal, en nou we hebben het alleen nog maar over D, maar je hebt nog getallen in C. Dat is in centimalen. Dus als we dan C1 hebben, dan hebben we 100. Dat gaat 10 keer zo snel als met de D-formule. En dan hebben we ook nog LM. Dat begint met 50.000. En hoe hoger het getal, zo is de krachtiger dat het werkt. Dus met andere woorden, hoe geestelijker dat het is, zo is de krachtiger gaat dat werken. En dan heeft die Samuel Hahnemann, dat was een deïst en dat was een vrijmetselaar. Ik hoop dat jullie allemaal weten wat die vrijmetselaarrij allemaal inhoudt. Dat is ook een geheim genootschap met inwijdingsrituelen en noem alle dingen maar op. En die Samuel Hahnemann die was wel opgevoed, ook met het christelijke geloof. Maar hij heeft dat eigenlijk helemaal verworpen. Die duistere praktijk, die duistere bron heeft in zijn eigen leven ook behoorlijk sporen nagelaten. Hij was een rusteloze mens. En hij verhuisde in 30 jaar tijd 27 keer. Twee van zijn kinderen overleden op jonge leeftijd. En een zoon werd krankzinnig. Drie dochters waren gescheiden en twee van hen werden vermoord. En Hahnemann lag met vrouwen iedereen overhoop. Dat hebben we, de diabolus, de vorst van de duisternis. Geldingsdrang en hoogmoed waren sterk weer naar Moïse in de stier van zo'n eenzaam mens. Terwijl hij toch beweerde dat door dat potentiëren, dat wij bevrijd konden worden, bijvoorbeeld van hoogmoed. Dat we bevrijd konden worden. Dus hij heeft eigenlijk een andere verlossingstheorie ontwikkeld. En als je dan ook leest wat hij over de Heer Jezus zegt, dat is ontzettend. Verschrikkelijk. Hij zegt de aartsdweper Jezus van Nazareth. Zo heeft hij gedacht en gesproken over onze Heer Jezus Christus. En dan zegt de Heer, maar wat moeten we dan? En weet je wat je vaak ziet? Dat is als mensen problemen hebben, gezondheidsproblemen, dat ze lang zoeken. En als de reguliere geneeskunde geen hulp meer heeft, waar wij ze als christenen vaak naartoe sturen, dan komen de mensen in het alternatieve circuit. En dan komen ze soms vrome christenen tegen en zeggen, joh, dat moet je niet doen, want dat is gevaarlijk. En dan zeggen die mensen, ja, wat moet ik dan? Dan zeg je, ja, moet je naar de dokter zeggen, ja, die weg heb ik al gehad. Ik heb dat met mijn vrouw ook gezien. Die weg liep dood. En wat moet je dan? Wel, er is maar één verlosser, dat is Jezus. Er is maar één geneesheer, en dat is Jezus. Er is maar één die u kan bevrijden van de strik van de duisternis, en dat is Jezus. En Jacobus is er duidelijk over dat je niet uit twee bronnen moet tappen. Hij zegt, kan een bron ook goed water geven en zilt water geven. Dat is onmogelijk. En Paulus die was er ook altijd heel duidelijk over. Moord niet, zegt hij in 1 Korinthe 10. Zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn er overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuw gekomen is. En zegt hij, wie denkt te staan? Dat hij oppassen dat het niet valt. Enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij, en dan gaat het hier over het avondmaal. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzeggingen zijn, die de gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat we breken, is niet de gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij alle bedelen aan het ene brood. Dus Christus. Let op het Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten in gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik hiermee dan, dat een afgod iets is, of dat een afgod die offer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heiden offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet delen hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van de demonen. En dat is wat de schrift ons zegt. Wij kunnen niet en. We kunnen niet gebruik maken van de middelen die de boze aanreikt. We kunnen niet gebruik maken van de wegen van de duisternis en gebruik maken van de wegen van de Heere. En wat doen we dan? Als we dan van het pad afgeweken zijn en we zijn misleid, we geven anderen de schuld, net als Adam en Eva, we hebben het net gezien. En soms geven we ook nog de Heer de schuld. De Heer, ik heb gebeden, ik ben niet genezen. En dan staat het mij vrij om alle kanten op te gaan. Maar Asa de koning werd ziek aan zijn voeten. En hij zocht zijn haar ook niet bij de Heer, maar bij de Heelmeester zijn de stieren van deze ziekte. Dat wil niet zeggen dat de Heer nooit geen middelen gebruikt. Denk maar eens, Kia, dat je zei over die vijgenkoek. Natuurlijk mag dat wel, maar onder de leiding van de Heer. En het is onze verantwoordelijkheid als christen in deze tijd, als de broeders en zusters ziek zijn of andere mensen ziek zijn, dat we met hun bidden. Jacobus 5. Als je ziek bent, ga naar de oudste en laten zij u zalven met olie en een gebed over u uitspreken. En als er zonden geweest zijn, beleid dan elkander de misdaden. Beleid dan elkander de zonden. Maar wij maken eigenlijk geen gebruik van het grote, van de grote rijkdom die wij ontvangen hebben in het woord van God. We maken eigenlijk geen gebruik van de grote rijkdom die Christus ons geschonken heeft. En dan gaan wij naar de wereld om hulp terwijl de hele wereld in het boze ligt. En ik zeg niet dat alle reguliere artsen fout zijn. Begrijp dat goed. En wij moeten dankbaar zijn als ik mijn been breek, ga ik gewoon naar de dokter, het ziekenhuis en de kloof, dat ze dat goed kunnen zetten. Dan kan de Heer herstel geven. Maar we moeten naar de Heer als wij problemen hebben. Want het zou ook eens heel goed kunnen zijn, dat zien wij in Psalm 103 bijvoorbeeld. Misschien kunnen we dat eens even opzoeken met elkaar. al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest. Dus we zien heel vaak in de schrift, het is niet zo, weet je dat uit het voorbeeld van de Heer Jezus, dat de discipelen tegen hem zeggen, Heere, heeft deze gezonder of zijn ouders? En dan zegt de Heer, nog deze, nog zijn ouders, maar het is gebeurd, als een blind geboren geloof ik, dat de werken van God openbaar zouden worden. Maar die vraag was niet zo vreemd van de discipelen. Want in de wet was dat gewoon zo, dat de Heer gezegd heeft tegen het volk Israël, als je luistert naar mijn woorden, dan zal ik je geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren heb opgelegd. Dus in gehoorzaamheid ligt ook die zegen, en dat zie je hier ook, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw ziekte geneest. En er is een geweldige strijd in Nederland, ik denk misschien wel over de hele wereld, hoe moeten we nou Jesaja 53 verstaan? Heeft de Heer nou werkelijk onze ziekte op zich genomen of niet? En dan gaan we dan vervolgens, als rechtgaande Nederlanders, maar eens flink over theologiseren. En vervolgens komen we natuurlijk een stap verder. Nou, als de een zus zegt en de ander zo, ga er op je knieën, ga naar de Heer toe. Zegt, Heer, wilt u me leiden, wilt u me wijsheid geven door uw woord en door uw heilige geest. Maar voortdurend zien wij wel in het woord van God, zonder dat wij anderen moeten veroordelen. Pas op, ga niet als iemand ziek is, hem of haar veroordelen. Nergens lezen wij dat we die ander moeten veroordelen. Dat is altijd tussen de Heer en tussen hem. En buiten, binnen Gods Koninkrijk is Gods grootheid natuurlijk zo groot dat wij daar niet aan mogen komen. En je ziet bijvoorbeeld in Psalm 107, misschien wilt u die ook nog even met me opslaan. Dan zie je in vers 19. Maar toen zij in een benauwdheid tot de Heer riepen, heel die psalm 107 staat eigenlijk vol van angsten. En dan staat er elke keer, maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord en genas hun en bevrijdde hen uit hun grafkamer. Maar dan gaan we een stukje naar boven, dan moet je zien. In vers 17, er waren dwazen die om een weg vol overtredingen en om hun ongerechtigheden gekweld werden, hun ziel hadden een afschuw van al het voedsel. Dit is anorexia. Dit is wel heel oud. Het staat in Gods woord. En ik heb dat in mijn eigen gezin meegemaakt, toen mijn dochter vroeger geworsteld heeft met anorexia. En toen liet de Heer mij dit zien. En een paar jaar terug had ik bij ons in de gemeente een mevrouw, en die daar vroeger ook aan geleden heeft. En ik zeg tegen haar, weet jij dat het in de Bijbel staat? En ze zegt, nee Arie, dat weet ik niet. Nou, en ik las het zo voor. Zegt hij, ja, Arie, zo is het precies gegaan. Ik werd gekweld. Ik had een afschuw van al het voedsel en ik was tot aan de poorten van de dood gekomen. Ze was in het ziekenhuis gebracht, om onder dwang zeg maar een infuus aan te leggen. En ze zegt, ja, ik was echt tot aan de poorten van de dood gekomen. Toen heb ik de Heer aangeroepen en hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van mijn angsten. Want als je dan vers 16 leest, dan zie je, want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Dat is waar Jezus voor gekomen is, ook Lucas 4. Hij is ook gekomen om de werken van de Satan te verbreken. Dus als u in de strik gevallen bent van de boze, is het niet de bedoeling dat u daarin blijft. Daar is de Heer voor gekomen. Om u los te maken. Maar er moet natuurlijk nabelijdenis zijn van zonde. En dat u de Heer aanroept uit een rein hart. En dan is de verlossing mogelijk voor iedereen. Ik kreeg een telefoontje van een mevrouw, van een zuster in de Heer. En ik kende ze al een paar jaar, ze was ooit in het begin van haar geloofsleven bij ons geweest. Ze had verschillende bindingen opgelopen in haar vorig leven. En die waren allemaal opgeruimd. En ze kwam bij ons, ze zat in huis bij ons op het tafeltje, op een dressoir, hoe heet zo'n ding. Daar stond een foto van open doors. En er waren twee handen, die waren zo gebonden. Ze zegt, zo voel ik. En ze zegt, ik had eigenlijk een briefje mee moeten brengen van mijn dochter. Ik geloof dat het kind toen 9 jaar was. En die had op de deur van haar kamer staan. Jezus mag hier binnen en Satan moet buiten blijven. Een kind van 9 jaar. En ik zeg, vertel eens, wat is er gebeurd? Nou, maar een poosje trekken en praten kwam het ook uit. Ze was bij een homeopathisch arts geweest. Maar het was een christenarts, dus dat was goed. Nadat ik haar uitgelegd had dat het dus niet goed is, dat het dus echt fout is. Toen zegt ze tegen mij, Arie, ik zie het niet. Het is bijna altijd. De vorst van de duisternis slaat de blind uit. En als u zelf in het donker loopt, dan moet een ander u helpen om zelfs de lichtknop te vinden. Dus daarvoor hebben wij elkaar nodig binnen het lichaam van Christus. En daarom heeft de Heer ook de bediening gegeven van bevrijding. En toen zeg ik tegen haar, dan beleid je het maar, omdat ik het tegen je zeg. Dan zeg ik, ja, maar je moet toch niet doen wat een ander zegt. Maar we kenden elkaar een aantal jaren. Ze wisten dat ik in deze materie bekend was. En toen, net op het moment dat ze wilde dat ik wilde, sprong ze omhoog. Dan kan je er weg. De bank vloog achteruit. Mijn vrouw maakte er later nog een grapje over. Die boze moest toch weten dat het bij ons niet hoort. Maar, dus ik pakte ze zo vast omdat ik ze kende. Mijn vrouw was erbij. Ik zei, even gaan zitten. Ja, we zijn nog niet klaar. En toen hebben we gebeden. De volgende morgen had ik ze aan de lijn. En zei, Ari, ik ben helemaal niet meer vrij. En een paar jaar later zagen we die vrouw op een conferentie. En zei, mijn vrouw, wat is dat? Een mooie vrouw geworden. Dus het grimas ook op haar gezicht was weg. Er was ontspanning. Wat gebeurt er altijd? Als u in de strik gevallen bent, dan krijgt u problemen met bidden. Of u valt in slaap, of u kunt uw gedachten er niet bij houden. Want het begint met iets voor uw lichaam. Maar u bestaat uit de geest, ziel en lichaam. Dus het blijft niet alleen bij het lichamelijk. Omdat het geestelijk is, omdat het toverij is, gaat dat invloed uitoefenen op uw leven, op uw geestelijk leven. Problemen met bijbellezen. In slaap vallen. Dat gevoel wat deze mevrouw zegt van gebonden zijn. Want wij denken dan, nou, homeopathie is niet zo erg. Maar ik heb al zo vaak meegemaakt in de praktijk, dat het wel heel erg is. En weet u, er zijn ook verschillende boeken die dit overslaan. Misschien te gevoelig, zeker ook onder de mensen die naar de kerk gaan. Maar alleen de waarheid maakt vrij. René heeft het voorgelezen, Johannes 8. U zult de waarheid verstaan, zegt Jezus, en de waarheid zal u vrijmaken. Nou, wat is nou werkelijk vrij? Werkelijk vrij is iets als u in Christus bent. Als u als een rank verbonden bent in die wijnstok. En Paulus zegt, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dat betekent, als u naar links wilt gaan, dan moet u naar links kunnen gaan. En als u naar rechts wilt gaan, dan moet u naar rechts kunnen gaan. En als u nou zegt, ik neem maar voor om nu eens eventjes hier Lucas 11 te lezen, dat u dat gewoon kunt doen. En dan wil ik niet zeggen dat er nooit niet ook een mens die niet gebonden is, geen strijd kan hebben in zijn hoofd en je gedachten afdwalen, maar dan kun je jezelf tot de orde roepen. Maar altijd zal er een mist zijn. Altijd zal er een sluier zijn. Altijd zal er een gordijn zijn. Als we in contact geweest zijn met welke occulte praktijken dan ook. Met welke verkeerde praktijken dan ook. Of zonder van welke aard dan ook. Altijd zal dat direct onze vrijheid beperken. Altijd zal er schaduw komen tussen u en de Heer Jezus Christus. En het gaat om de relatie met uw hemelse Vader. En het gaat om de relatie met de Heer Jezus Christus. En als we nou werkelijk van de Heer houden, dan zal er maar één gebed zijn. En zegt, Heer, laat mij zien als er ook iets tussen u en mij instaat. Want als er iets tussen hem en ons instaat, dan kunnen die sapstromen van levend water niet uit ons binnenste vloeien. Evenzo kunnen ze misschien nog wel in ons vloeien, maar ze kunnen er niet uit vloeien, want we zitten op slot. We zijn gevangen. En wat lees je dan van de Heer? Hij is gekomen om de gevangenen heen te zenden in vrijheid. En de gebondenen losmaking te verkondigen. Hij is gekomen om die bronzen deuren, die bronzen grendelen, die ijzeren deuren te verbrijzelen. Jezus is gekomen om de werken van de Satan te vernietigen. Om die kapot te maken. Waarom? Omdat hij een redder is. Omdat hij van ons houdt. En omdat hij goed is. Omdat hij niet wil dat wij nog langer in slavernij van de zonde leven. Daarvoor gaf hij zijn leven. Daarvoor kwam hij van de hemel naar de aarde. Om door ons tot zonde te worden. Om in onze plaats te sterven. Om onze straf en de schuld op zich te nemen. Omdat wij in vrijheid zouden kunnen heen gaan. Zoals Romeinen 6 ons dat ook leert. Hij heeft ons vrijgekocht. Vrijgekocht van de zonde die we altijd gedaan hebben, maar ook van de macht van de zonde. Jezus is Heer. En hij wil dat hij Heer is over ons leven. Dus Romeinen 5 vers 7 dat zegt, we zijn niet meer onder de heerschappij van Adam, maar we zijn onder de heerschappij van Christus. En als wij in ons leven iets merken wat ons beperkt in onze dienst aan de Heer, Wat ons beperkt om hem te loven. Wat ons beperkt om hem te prijzen. Wat ons beperkt om te bidden. Wat ons beperkt om te getuigen. Dan is dat nooit uit de Here. Want hij zegt, hoe zal hij de mensen redden? Wel door de prediking van het woord. Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. Hij zegt, je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 1 vers 8. De kracht van de Heilige Geest, dat is de allerhoogste kracht die er is. Jezus zegt, ik heb u gegeven alle macht in hemel. Mij is gegeven alle macht in hemel. Want Paar zegt tegen de discipelen, ga dan heen. Met andere woorden, in deze macht, in deze kracht. Moeten wij dan naar de wereld? Moeten wij ons dan laten binden met touwen? Terwijl Jezus zegt dat, of dat Johannes zegt dat de hele wereld in het boze ligt. Willen we nog vrienden van de wereld zijn? Dan zullen we op een gegeven moment een vijand worden van God. Dat is wat Jacobus zegt. En als wij denken dat wij Christus kunnen dienen en ook de wereld kunnen dienen. Als wij denken dat wij Christus kunnen dienen en ook gebruik kunnen maken van occulte middelen, dan hebben we ons vergist. Dan zijn wij misleid. Zoals Petrus zegt, vrijheid spiegelen zijn je voor, hoewel ze zelf slaven des verderfs zijn. Immers door iemand overmeesterd is, dien slaven ze. Dus het is vanavond een heerlijke boodschap. Weg alle duisternis. Het licht is sterker. Jezus is Heer en Jezus is hier. En iedereen die hem nodig heeft, die mag een beroep op hem doen. Zoals we lazen in Psalm 107. Ze riepen tot de Heer in hun benauwdheden. Hij verlost hen. Hij verlost hen uit hun angsten. En hij wil overtredingen vergeven. Hij wil ook gezondmaking geven. Van de week nog een broeder aan de lijn en zegt, Arie, je moet me even helpen. Ik zit hier en daar en daar mee. Ik zeg, goed, nou, laten we eens voor bidden. Ik ben met hem om bidden. En op een gegeven moment zeg ik, joh, we zijn er niet door. En dan zegt Arie, ik moet denken aan een lied. En ik heb dat al even weggestopt, maar het komt nu weer krachtig in me terug. Hij zit en ik geloof dat het lied nog niet eens fout is. Maar dat weet ik niet. Het was een Engels lied, ik ken het ook verder niet. Hij zegt, maar ik heb het gebruikt als een soort tovermiddel om mijn eigen, toen ik niet goed voelde, om weer een goed gevoel te krijgen. Begrijpt u dat? Dat is een afgodendienst. Je vertrouwt niet op de Heer, maar je vertrouwt op een lied. Je vertrouwt iets van mensen. En zo gevoelig ligt dat. En toen hij dit beleed, was het ook onmiddellijk weg. Nou, dat zijn dingen die je in de geest moet gaan ervaren. Is dat zo vreemd? Nee, we zijn toch, als we wederom geboren hebben, toch een nieuwe geest ontvangen. We hebben de Heilige Geest ontvangen. We hebben een nieuw hart ontvangen. We mogen bidden om onderscheiding van geestes. Zodat we weten wat ons door God in genade geschonken is, maar ook dat de Heer ons waarschuwt. En als u oprecht leeft met de Heer, dan zal de Heer u waarschuwen. Ook bijvoorbeeld voor verkeerde middelen of verkeerde mensen. De Heer zal u waarschuwen. En als hij u niet rechtstreeks kan bereiken via zijn woord of door zijn geest, dan stuurt hij misschien een broeder op uw pad. Of een zuster. Of op een andere wijze zal de Heer u waarschuwen. Want de Heer wil natuurlijk niet dat wij gebonden raken aan de vorst van de duisternis. Zou u willen dat uw kinderen gebonden raken aan verkeerde mensen? Nee toch? Nou, zo wil de Heer niet dat wij gebonden raken aan de vorst van de duisternis. Aan die grote vijand, aan deze grote misleider. En laten we dan nuchter zijn. En laten we ook moedig worden en laten we buigen voor de Heer. En zeggen, Heere, ik weet niet wat er is. Maar ik beleef niet die volle vrijheid van de kinderen van God die u belooft in uw woord. Waar u over spreekt. En laten we dan niet zijn zoals sommigen die het woord van God bestuderen en zeggen, Heere, als ik dat zo lees, dan stemt mijn leven niet helemaal overeen met het woord van God. En dat we dan proberen om dat woord van God weg te theologiseren. Maar dat we dan eerlijk zeggen, Heere, mijn leven stemt niet helemaal overeen met dit woord van God zoals ik dat hier lees in de schrift. Maar Heere, wilt u dan zorgen dat mijn beleving werkelijkheid wordt. Dat ik werkelijk zo vrij ben, zoals u zegt. En dat ik werkelijk u kan dienen vanuit het nieuwe leven. Heere, u zegt in uw woord, zo is dat wie in Christus een nieuwe schepping. Heere, al het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden, het is alles uit hem. Dat we, Heere, zo wil ik leven. Heer, ik heb gelezen in uw woord, hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn al uiteen. En Heer, ik heb gelezen dat u gebeden hebt dat we één zouden worden met u. En Heer, ik heb gelezen, als ik in de rank in de wijnstok blijf, dat ik alles aan u kan vragen en dan zult u het geven. Vraag wat u me wilt en zal u ten deel vallen. Nou, maar als we zover niet zijn, en wie van ons is zover, dan we dan zeggen, Heer, wilt u maar leren om in u te blijven. Wilt u maar leren om als een rank in deze wijnstok te komen. En niet mezelf te betrappen en zeggen, ja, ik ben zover nog niet. En hij wel en ik niet. Vaak wordt er zo gereageerd. Dat is niet de bedoeling van Gods woord. De Heer, die wil elk mens vrijkopen. En ieder die in hem gelooft, die wil hij zalig maken. Hij is de zaligmaker. Dat is geen beroep van hem. Dat is zijn aard. Dat is zijn eigenschap. Dat is zijn verlangen. Om mensen te redden. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Hij wil dat alle tot de kennis van de waarheid komen. Nou, dan hoef ik denk ik niet te vertellen hoeveel ja-maars dat er zijn om tot Christus te komen. De Heer, al uw ja-maars wil hij opruimen. Hij wil u leren. Om in hem te blijven als we wederom geboren zijn, dan hebben we eeuwig leven ontvangen. En eeuwig leven wil niet zeggen dat dat straks eeuwig duurt. Eeuwig leven wil vooral ook zeggen, dat heeft een bepaalde standaard, een bepaald leven. Dat is niet onderhevig aan opgang of een afgang, of hoe het voelt, of dat het licht is, of dat het donker is. Dat is er altijd, zoals God onaantastbaar is, zo is dat leven onaantastbaar. Dus de Hebreeënbrief zegt, het is onvernietigbaar leven. En als wij ons daarop richten, lieve kinderen van God, lieve mensen, als wij ons daarop richten, op wat de Heer Jezus voor ons bewerkt heeft, op het kruishout van Golgotha, en voor die tijd in Gethsemane, en na die tijd, en nu, zoals hij zit aan, als de hoge priester aan de rechterhand van God, om voor ons te bidden, en voor ons te pleiten, dat we die rijkdom mogen leren kennen, en dat we ons niet in een strik moeten laten vallen. Het is zoals een vogelvanger strikken zet om vogels te vangen. Zo heeft die vorst van de duisternis een heel arsenaal om u en mij te pakken te nemen. En dat we vragen aan de Heer, als er iets is in mijn leven, waarin die vijand ruimte gekregen heeft in mijn leven, waarmee hij u en mij belemmert. Heer, dat ik dat toch mag zien. En dat we niet op een ongepaste wijze recht zitten te praten wat krom is, maar dat we eerlijk worden voor de Heer. En we zeggen, Heer, ik wil het zien. Heer, u belooft vrijheid, maar Heer, ik voel me niet vrij. Heer, ik ben depressief. Heer, er hangt een deken over mij. Heer, ik ben niet langmoedig, maar ik ben zwaarmoedig. Al deze gevoelens, al deze dingen, dat komt allemaal niet uit de koker van de Heer, maar dat komt uit de koker van de vorst van de duizenden. Christus, wil u daadwerkelijk vrijmaken? Hij is de levende God, hij is de opgestaande Heer. En dan zegt Paulus in Efeze 1, begint te bidden voor de Efeze, dat ze mogen ontvangen, die geest van wijsheid en openbaring, om recht te kennen. En dan bidt Paulus, geef hen verlichte ogen van het hart en van het verstand, om te weten welke hoop uw roeping wekt. Jezus zegt in Johannes 15, vers 6, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen, opdat je zou het heen gaan en vrucht dragen. God heeft een bedoeling met u en met mij. En dan zegt hij, als je rang bent in die wijnstok, en je draagt nog geen vrucht, dan gaat hij uiteindelijk veel verder, zodat we veel vrucht zullen dragen. En hij zegt, hierin wordt mijn Vader verheerlijk. Johannes 15 gezegd, dat u veel vrucht draagt. En u zult mijn discipelen zijn. Dat is het verlangen van de Vader. Dat is het verlangen van God. Zoals wij heel eenvoudig, als wij misschien een wijnstok hebben, of een boom planten, of wat dan ook, dan verwacht je dat die groeit en dat die vrucht draagt. Nou, hoeveel te meer als het gaat om de mensen, kinderen. En voor wie draagt u dan die vruchten? Wel, niet voor uzelf, maar voor de wereld rondom ons. En dat we tot zegen zijn. Voor onze man, voor onze vrouw, voor onze kinderen. Dat we tot zegen zijn. Voor onze broeders, voor onze zus, maar ook voor de wereld rondom ons heen. Dat is Gods verlangen. U bent, ik, wij. Wij zijn zijn materiaal. En als die vijand kans ziet om ons te binden met sterke touwen. Denk maar aan Simpson, hoe die uiteindelijk voor de Baal ging door Delilah. Door zijn vrouw. Hij werd gebonden. En toen zijn haar eraf was, toen bleef hij gebonden. Zijn ogen werden naar uitgestoken. Hij zag niet meer. En zo al die voorbeelden zijn opgetekend in de schrift. Om ons te leren dat we dan terugdenken. Aan het begin. Genesis 3. Hoe die vijand Eva heeft verleid. Hoe die listige slang Eva heeft verleid. En zijn list is niet minder geworden. En zijn list is ook niet veranderd. Hij is nog precies dezelfde. Hij is nog steeds de vader van de leugen, zegt Jezus. Hij is de leugenaar. Hij is de vorst van de duisternis. De leugenaar van de beginnen. Die op u en mijn ondergang gemunt is. Maar wij hoeven niet te vrezen. De Heer heeft onze wapenrusting gegeven, Efeze 6, vers 10 tot 20. En als we die wapenrusting van de Heer dragen, zal hij ons niet kunnen pakken. En mocht hij u te pakken genomen hebben, ga dan naar broeders en zusters toe, zodat ze u kunnen helpen om opnieuw vrij te worden. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken voor de wonderbare kracht van uw Heilige Geest. Dank u, Heer, dat u werkt in ons diepste wezen, in ons diepste binnenste. En ik bid de Heer ook vanavond dat u schijnt met het licht van uw Heilige Geest in ons hart, in de diepste, verste schuilhoeken, zodat we alles zullen zien. En we zullen zien, Heer, wat niet van u is, en dat we ook zullen zien, Heer, hoe deze vorst van de duisternis bezig is, te midden van deze wereld die helemaal in het boze ligt. Heer, niet alles is fout, maar er ligt in het boze. Heer, in de macht van het kwaad, maar prijs u. Dat hij die in ons is sterker is dan die in de wereld is. Maar Heer, als we misleid zijn, Heer, laat het ons zien. Als die vorst van de duisternis ons gebonden heeft aan zonde, of aan andere misdaden, zeker aan occulte praktijken, Vader, dat u het ons laat zien. Heer, wat is een gruwel in uw ogen. En dat we ons niet afvragen, Heer, wat wij ervan vinden, maar dat we ons vooral ook moedig zullen buigen en u zullen vragen, Heer, wat vindt u hiervan? Heer, wilt u het uitwerken door uw woord? En door uw Heilige Geest. En we prijzen uw Vader voor de Zoon. We prijzen u voor het bloed van het Lam. We prijzen u voor het Woord en voor de Heilige Geest. En Vader, dat wij kinderen mogen zijn van één Vader. Heere, zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen.